deze schriftlezing. Broeders en zusters, het loof het een feest. Dat heb je wel gezien, zoals op de kaart is aangegeven. Is het laatste feest in de cyclus van feesten, hoogtijden, die God voor zijn volk Israël had ingesteld. En het is ook heel duidelijk dat de opeenvolgende feesten die onder het heilsplan van God ontvouwen, een climax is. Het voert naar een hoogtepunt. Want het loofhuttenfeest is niet alleen het laatste feest, het is ook het langste feest, in totaal 8 dagen. En bovendien, het werd ook gevierd met de meeste blijdschap en vreugde en vrolijkheid. Dat was zelfs een voorwaarde die God heel duidelijk stelde, dat de kinderen Israëls vrolijk zouden zijn, zich zouden verblijden en verheugen. En die blijdschap, die vreugde, bereikte zijn allerhoogste punt op de laatste dag van het loofhuttenfeest, de 8e dag, die genoemd wordt de grote dag van het feest. Dit 7e feest werd dus ook in de 7e maand gevierd, namelijk op de 15e van de 7e maand. Het is merkwaardig dat de historie van Israël, dat in die historie het getal 7 een belangrijke rol speelt. We weten in de eerste plaats, zoals het ook hier in Leviticus 23 aangegeven wordt, we hebben in de eerste plaats de 7e dag. 6 dagen arbeiden, 7e dag rust, de Sabbatdag. Verder kennen we het principe van 7 weken, namelijk 7 weken lagen tussen het feest der eerstelingen en het feest van de beweegbroden. 7 weken. En de daaropvolgende dag, de 50e, was dus het feest van de beweegbroden of het Pinksterfeest. We kennen ook het principe van 7 jaren. In Leviticus 25 en 26 lezen wij: 6 jaren mochten ze het land bewerken. Het 7e jaar was een sabbatjaar waarin het land niet bewerkt mocht worden. We kennen ook het principe van 7 jaarweken. Een week van jaren dus, 7 jaar. 7 maal 7 jaar, waarvan het daarop volgende 50e jaar het jubeljaar was onder het volk van Israël. En dat betekende het herstel van alles wat uit zijn evenwicht was geraakt in de gedurende de voorgaande jaren. We kennen ook de 7 maal 10 jaar, 7 decennia dus, namelijk de 70 jaar ballingschap in Babel, de Babylonische ballingschap, die 7 maal 10 jaar duurde. We kennen ook nog de 7 maal 10 jaar weken. Dat zijn, broeders en zusters, dat zijn de 490 jaar, de 70 jaarweken. En we weten dat Israëls geschiedenis, als het erop aankomt, ineenvalt in 4 perioden van 7 maal 70 jaarweken. Dat is 490 jaar. En dan kennen we nog de kwestie van 6000 jaar menselijke geschiedenis, waarvan het 7000 een sabbatjaar is. En daar heb ik er precies ook 7 opgenoemd. 7 dagen, 7 weken, 7 jaren, 7 jaarweken, 7 decennia, 7 maal 10 jaarweken, en dat is wat de 7 millennia. Millennia betekent 1000, 7 maal 1000 tallen, zodat de hele menselijke historie van af Adam, zou je kunnen zeggen, tot en met het 1000-jarige vrederijk een periode van 7000 jaar is. Hoe het ook zij, het getal 7 vind je terug in de hele geschiedenis. En hier is het dus zo dat het 7e feest gevierd werd op de 7e maand en wel op de 15e van de 7e maand. U weet, 5 is het getal van genade, heb ik al meermalen tegen u gezegd in verband met voorgaande lezingen. En als er dan gesproken wordt van 15, dat is 3 maal 5, dan kun je echt zeggen dat de genade Gods in dat millennium, in dat loofhuttenfeest, eigenlijk zijn hoogtepunt, zijn voleinding en ook zijn voltooiing krijgt. Wel, we gaan nog even repeteren. Die waren dus in de laatste maand, in de zevende maand van het godsdienstig jaar, na die lange periode van stilzwijgen, op de eerste van de zevende maand, het feest der bazuinen, op de tiende van de zevende maand, de grote verzoendag, waar we het door de keer over gehad hebben, en de vijftiende van de zevende maand hadden we het lovende feest, dat duurde van de vijftiende tot en met de 23ste. En het bazuinenfeest en de grote verzoendag waren eigenlijk de voorbereiding van het grootste aller feesten van het achtdaagse loofhuttenfeest. We hebben gezien dat deze profetische heilsfeiten aankondigen. Het bazuinenfeest spreekt ons enerzijds van de opname van de gemeente bij het geklank van de bazuin. Anderzijds is ook het signaal dat God de draad van Israëls geschiedenis tijdelijk onderbroken is nadat Israël zijn Messias verwierf, weer opneemt en zijn plannen met Israël gaat volvoeren zoals hij die zich had voorgenomen. Dan komt daarop de grote verzoendag. Dan is het moment waar de hoge priester vanuit het allerheiligste terugkeert en zich aan het volk toont, zodat het volk weet dat de zonden des volks voor een jaar lang verzoend zijn. Wel, straks zal de Heer, de ware hoge priester van Israël, die tegelijkertijd ook koning is, vanuit het heilige der heiligen, uit de hemelse tabernakel zelf terugkeren en zich aan het volk vertonen. En dat zal betekenen de bekering en de verzoening van heel het volk. Want heel Israël, het overblijfsel van Israël, zal behouden worden op het moment dat zij een Heer en een koning en een hoge priester zullen aanschouwen en zien. En dan, broeders en zusters, na de bekering van Israël volgt ook het herstel, de wederopbouw van het koninkrijk van Israël en van de troon van David. En in het Messiaanse vrederijk, waar de koning der koningen, de koning der Joden, zal heersen op de troon van zijn vader David over Israël en ook over alle volken in de wereld. En zo ziet het in de juiste volgorde. Eerst het bazuinenfeest, daarna de wederkomst van Christus op aarde met de bekering van Israël en daarna de oprichting van het duizendjarig vrederijk. Want het lovende feest is een heel duidelijke profetische voorafschaduwing van het komende messiaanse vrederijk van onze Heer Jezus Christus, waar hij zal heersen op aarde gedurende de 1000 jaren over Israël en over de volken. En dat willen we dus vanavond nader met elkaar bezien. Ook wil ik nog even herinneren aan het feit dat ik al meermalen gezegd heb om even de draad vast te houden, dat deze 7 feesten uiteindelijk uiteenvallen in 3 grote feesten. De eerste 3, namelijk het Joodse paasfeest van de bloed, paaslam dat geslacht werd, het daaropvolgende feest der ongezuurde broden en het feest der eerstelinggaven, vormen samen 1 feest in de eerste maand van het godsdienstig jaar. Dan heb je het tweede feest, afzonderlijk het Pinksterfeest. En daarna, deze 3 maagden vormen samen ook 1 feest in de 7e maand. Zodat deze 7 vaak ook aangeduid worden met de 3 grote hoogtijden des Heren, waarbij alle mannelijke Joden moesten gaan naar Jeruzalem en naar de tempel om deze feesten te kunnen waarnemen zoals God die had ingesteld. Pasen, Pinksteren en, broeders en zusters, de wederkomst. Dat zijn ook de 3 grote heilsfeiten in ons leven. Pasen herinnert ons aan het bloed van het lam, spreekt van verzoening. Pinksteren spreekt ons van de vervulling met de Heilige Geest. En de wederkomst spreekt ons van de verwachting. De 3 V's, niet de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, maar het zijn de 3 V's destijds van bijna broeder Johannes de Heer, die het altijd over de drie V's had in de christelijke boodschap. Verzoening, vervulling en verwachting. Verzoening door bloed, vervulling met de Heilige Geest en verwachting van de wederkomst des Heren. Daar staat heel ons leven uit, of niet? Ja, alle drie is een feest. Ik ben geweldig blij geworden in mijn leven dat ik verzoend was met God. Ik ben geweldig blij in mijn leven geworden dat ik heb leren bestaan dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En mijn blijdschap zal straks volkomen zijn als ik mijn Heer straks in heerlijkheid zal aanschouwen. En mijn verwachting vervuld wordt. En ook mijn leven gaat van feest tot feest en van heerlijkheid tot heerlijkheid. En de uwe ook. Niet dan? Gelukkig. Wel, broeders en zusters. Dit loofhuttenfeest wordt in de Bijbel op verschillende wijzen aangeduid. Hier lezen wij van loofhuttenfeest. Loofhutten in verband met het feit dat gedurende die 7 dagen, niet de 8e dag, dat gedurende die 7 dagen de kinderen Israëls loofhutten bouwden en daar hun mooie prachtige huizen verlieten om een week lang in een loofhutje door te brengen. Die loofhut was eigenlijk een herinnering aan het feit dat zij 40 jaar lang gewoond hadden in tenten toen God hen uit Egypteland naar het beloofde land voerde. En waar God zelf ook in hun hut woonde, namelijk in de tabernakel, te midden van zijn volk. Het is een feest dat in eerste plaats herinnert aan een gebeurtenis in het verleden. Het wordt ook genoemd het feest der inzameling, broeders en zusters. Namelijk, het was het feest dat gevierd werd nadat alle oogsten waren ingezameld. Zowel de graanoogst, die verschillende fasen kende, zoals de gerstenoogst en de tarweoogst, maar ook de wijnoogst was ingezameld. Al wat het land te bieden had, aan vrucht of aan graan, was binnengehaald. En al het onkruid en wat niet belangrijk was, was verbrand geworden. Het was de taak, de arbeid op de akker, was voor dat jaar voleindigd. Zodat er voor Israël alle reden was om feest te vieren. Want er was niets meer te doen. De akker had zijn vrucht voortgebracht. De onkruid was van het koren gescheiden. De wilde druiven waren vernietigd geworden. En de goede druiven waren ingezameld. Het land had zijn vrucht voortgebracht. De maaiers hadden hun werk gedaan. De oogst was binnen. Er was niets meer te doen. Alleen maar een feest te vieren. Feest enerzijds uit dankbaarheid voor de zegen die God in het land gegeven had. Dat immers vloeide van melk en honing. En bekend was om zijn vruchtbaarheid. En anderzijds ook, broeders en zusters, om zich opnieuw voor te bereiden voor de nieuwe cyclus van feesten die het jaar erop zou komen. Merkwaardig is dat over het algemeen, wanneer de Joden spreken over het feest, zo met een lidwoord ervoor, dan denken ze aan het loofhuttenfeest. Dat was voor hen gewoon het feest. We kunnen het lezen, onder andere de dagen van koning Salomo. Want het merkwaardige is dat de inwijding van de tempel van Salomo in dezelfde 7e maand van het jaar viel als het loofhuttenfeest. En eigenlijk een aaneensluitend feest van 14 dagen was. En dan staat er in 1 Koningen 8, als we hem dat opzoeken. Het is beter om maar te kijken wat er staat dan ik het allemaal uit mijn hoofd bracht te citeren. 1 Koningen 8, daar staat in. Er staat daarbij boven inwijding van de tempel. Dat staat dan toen vergaderde, vers 1 lees ik nu, Salomo, de oudste van Israël, en al de hoofden der stammen, de overste der vaderen, onder de kinderen Israëls, tot de koning Salomo te Jeruzalem, om de ark des verbond des Heren op te brengen, uit de stad Davids, waar die stond in de gewone tent, de welke is Sion. En alle mannen van Israël verzamelden zich tot de koning in de maand Etanim op het feest. Het feest, die is de zevende maand, zie je wel, de zevende maand. En het feest is de aanduiding van het Loofhuttenfeest. En we zien dus dat in diezelfde maand ook de blijvende, permanente plaats van de Ark des Verbonds, namelijk de tempel, geopend werd en dat het tabernakel en de tempel waarin de Ark eertijds gestaan had, verdwenen is. Ook dat het vanzelf heeft een typische betekenis. Nou, broeders en zusters, een andere merkwaardige zaak is dat de kinderen Israëls kennelijk in al die jaren, met een kleine uitzondering hier, maar niet op bijbelse wijze, zoals de wet die ingaf, het Loofhuttenfeest gevierd heeft. Je zou zeggen, ik kan me maar niet begrijpen, hè, als de lieve Heer nou toch zo graag wil, zegt een beetje gewoon, dat zijn volk een feest viert en hij bereidt hen een feest voor zichzelf. En ze hoeven niet te werken, ze kunnen 8 dagen vrolijk zijn en blijdschap openbaren. De Heer had gezegd, je hoeft er niet om je vijanden te bekommeren, want ik zal waken over jullie gezinnen en over jullie huizen en over jullie onroerende goederen. De vijand zal je op de feest niet overvallen. Je kunt rustig weggaan. En dat de kinderen Israëls in al die tijd van de regering, van de richter en de koningen, nooit het Loofhuttenfeest gehouden hebben. Ik zou zeggen, je zou maar een 8-daagse vakantie mee krijgen. We zijn wel blij dat we 2 paasdagen hebben misschien, dat we 2 pinksterdagen hebben en 2 kerstdagen hebben. Maar Israëls kalender staat vol feesten en God geeft velelei beloften. En er is een groot 8-daags feest en al het werk is gedaan. Je hoeft niks meer te doen, de oogst is binnen. En God zegt, nou wil ik graag dat je mij een feest zult vieren. En dat je ter ere van mij zult vrolijk zijn en blijdschap betuigen. En de kinderen Israël deed het niet. We lezen namelijk later dat na de Babylonische ballingschap, in de dagen van Nehemia en Ezra, weer opnieuw het feest gevierd wordt. Leest u maar in het boek Nehemia. Ik moet u die gegevens wel even doorgeven, omdat je een duidelijk beeld krijgt welke plaats dit Loofhuttenfeest in de historie van Israël innam. Nehemia, daar leest u hoofdstuk 8. In vanaf vers 14 moet je eigenlijk lezen, maar dat doe ik niet. Daar staat bij mij boven viering van het Loofhuttenfeest. Dit waren de teruggekeerde ballingen uit Babel die Jeruzalem herbouwden, de straten en de grachten en de muren, en waarop de tempel herbouwd was. En dan krijgen zij de wet in handen, en dan vinden ze in de wet geschreven dat er ook nog zoiets als een Loofhuttenfeest bestaat. Daar wisten ze niks van. Lees vers 15 maar. En ze vonden in de wet geschreven, namelijk in Leviticus 23, wat wij lezen, dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest, hoort u wel, het feest in de zevende maand. En dat ze zouden luider maken en een stem door laten gaan door alle steden in Jeruzalem. Zeiden, gaat uit op het gebergte, haal takken van olijfbomen, van olieachtige bomen, van mirtebomen, van palmbomen en takken van andere dichte bomen, om loven te maken als er geschreven is. En nou zo ging het volk uit en haalde ze en maakte zich loofhutten en iegelijk op zijn dak en in een voorhoven en in de voorhoven van Gods huis, van de tempel dus, en op de straat der Waterpoort en op de straat van Efraimspoort. En de ganse gemeente, degenen die in de gevangenis waren medegekomen, maakten loofhutten en woonden in die loofhutten. Want de Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. En er was zeer grote blijdschap. Ja, ja. En we lasen in het wetboek Gods dag bij dag. Van de eerste dag tot de laatste dag. En ze hielden het feest 7 dagen. En op de 8e dag, de verbodsdag, naar het recht. Namelijk de rechten, de inzettingen die God in Leviticus 23 gegeven had. Met andere woorden, de wijze waarop toen het Loofhuttenfeest gevierd werd in overeenstemming met de wet, dat was al die tijd sinds Jozua in een periode van 8 à 900 jaar niet geschied. Ja, daar kun je heel wat gevolgtrekking uit maken, hè. God zei eenmaal via de mond van Farao en Mozes tot, nee, via Mozes en Aaron tot Farao. Laat mijn volk trekken, opdat de Heere een feest vieren. God zodat in het feest. En broeders en God heeft ook ons een feest bereid. Zo laat ons dan feest vieren, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En ik zie zo bijna feestvierende mensen. In de ware zin van het woord. Christen die waarachtig in de blijdschap staan. Die ze verheugen in het heil wat God hem aangebracht heeft. En van daaruit gaan leven. En die ze de zegeningen die God ons in Christus bereid heeft eigen maken. Door het geloof en uit dat geloof gaan leven. Er is vaak zo'n mineur stemming onder de gelovigen. En er zijn ook kinderen Gods die meenden de lieve Heer een dienst te bewijzen. Door altijd met het hoofd naar beneden te lopen en te klagen over hun eigen onmacht en over eigen tekortkomingen en over hun eigen zwakheid. Want deze feesten zijn feesten des Heeren. En God wijst ons niet op onze zwakheid en onze tekortkomingen, maar wat Hij in Christus voor ons tot stand bracht. En heeft ons een geestelijk vermogen bereid, omdat we daaruit zouden leven. En God heeft het grote verbazen en zijn volk Israël bekeken. Waar hij een achtdaagsfeest hen dadelijk bereidde. Dat de kinderen Israëls in al die jaren het feest niet hebben gevierd. En er zijn kinderen Gods op aarde. Die wonen ook in loofhutjes. Want deze tabernakel, dit lichaam is ook een loofhutje hoor. Het aardse huis deze tabernakels. En mijn broeder en zuster, hoewel we nog in dat loofhutje woonden. In het lichaam van stof gemaakt. Kunnen we toch het feest vieren. Want we hebben Christus. En al die feesten voorafschaduwen van Christus. Al wat die feesten voorafschaduwen. Heeft te maken met de persoon van onze Heer Jezus Christus. Alles getuigd van hem. En hem is al Gods volheid geopenbaard geworden. Zo laat ons dan feest vieren. Is er nog feest in uw leven? Kent u nog maar de werkelijke blijdschap van de gemeenschap in Christus, in wie al de volheid Gods woont? Is er nog werkelijk de vreugde des heils? Zijn de heilsfeiten en de heilszegeningen die God u bereidt in Christus zo reëel voor uw geloofsleven, dat u er echt vanuit leeft, omdat u erdoor beheerst wordt? Daar gaat het om. Er was een grote blijdschap. Staat er. Gedurende die 7 dagen. En op de 8e dag. En zoals het niet geweest in al die tijd. Vanaf Jozua de zoon van Nun. Toen ze pas in het land binnen waren. Tot aan de tijd van Nehemia. Dus de hele periode van Richteren. En die van de koningen. En natuurlijk ook van die 70 jaar ballingschap. Die al voorbij waren. Was hier het overblijfsel van Israël dat terugkeerde. Uit de Babylonische ballingschap. Ze vonden daar ergens de wet Gods. Ze lazen Leviticus 23. Ze zeggen, daar staat er een feest moeten vieren. Niemand is er van. De schriftgeleerden hadden het niet verteld. De leiders van het volk van Israël waren ontrouw gebleven om het volk in te leiden in de waarheid en in de rijkdom van het woord. Maar toen Ezra het ontdekte en hun de wet voorlas, toen gingen ze echt het feest vieren. Zoals nog niet eerder bij wijze van spreken onder Israël was geschied. Wel, broeders en zusters, ik ga weer terug naar Leviticus 23. Je zou kunnen verdelen, deze 3 feesten, dat het een betekenis had voor het verleden, voor het heden van Israël en voor de toekomst. Wat het verleden betreft, zeg ik nog eens, was de herinnering aan hun omzwervingen in de woestijn, totdat zij kwamen in het land de belofte en hun tenten verwisselden voor de vaste woningen in het beloofde land. Ook daar zit voor ons een geestelijke betekenis in. Want ik woon nu in het aardse huis van deze tabernakel. Maar ik weet van deze aardse huis deze tabernakels verbroken wordt. 2 Korinthe 5. Dan heb ik een gebouw bij. God niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Als ik in het hemels Kanaan arriveer en mijn geloof overgaat en aanschouwen, dan word ik uit het lichaam uit en bij de Heere in. Dat is wonderbaar. En Israël had 40 jaar lang gezworven in hutten, in tenten, in tabernakelen. Maar toen zij de Jordaan overschreden hadden, toen gingen zij de sierlijke woningen van het beloofde land bewonen als een verblijven, als een permanente verblijfplaats. Een tweede plaats, broeders en zusters, was het dus een oogstfeest en een feest van dankbaarheid en van vreugde voor de zegen die God in de inzameling van de oogsten had gegeven. Een soort dankdag voor het gewas dus. En in de derde plaats was het een feest voor de toekomst. Een voorafschaduwing van het komende duizendjarig vrederijk. Want het typisch is dat dit feest, namelijk het Loofhuttenfeest, het enige feest is wat straks in het duizendjarig vrederijk nog zal gevierd worden. Niet alleen door de Joden, maar ook door de volkeren der aarde. Er komt een tijd van 1000 jaar, moet u zich indenken, dat alle koningen der aarde het Loofhuttenfeest zullen vieren en zullen opgaan naar Jeruzalem om daar de Heere het feest te vieren en hun geloften te betalen. U kunt het lezen in Zacharia 14, zoekt u maar eens even op. Zacharia 14. Overigens een heel geweldig hoofdstuk dat het spreekt van de eindtijd. Van de komst van de Heer op de Olijfberg, dus ook van de grote verzoendag, die eraan vooraf gaat, en dan de resultaat in het vrederijk. Laten we even voor ons nemen, dan kunt u het verband zien. Daar staat in vers 4, en zijn voeten, dat is Christus, dus zullen de 10 dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. Daar begint het mee. Dat is het einde van de grote verzoendag. De Heer is nu verborgen in de hemelse tabernakel. Maar op die dag zal de Heer staan zichtbaar voor zijn volk op de Olijfberg. Dezelfde plaats van waar hij verdwenen is, opgevaren ten hemel in het hemelse heiligdom. Daar zal hij weer staan. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Israël zal hem zien. En dan lezen we verder in vers 9. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te 10 dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. En dan staat er weer zelf. En zij zullen daarin wonen. En er zal geen verbanning meer zijn. Want Jeruzalem zal zeker wonen. Vandaag is Jeruzalem een stad waar het levensgevaarlijk is om te wonen. Niet alleen vanwege de overvallen en terreuracties van Palestijnen. Maar vooral ook met het oog op de nabije toekomst in de dagen van de grote verdrukking. Maar ik ga weer verder en dan staat er in vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen, dus na de wederkomst van de Heer, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere, de Heerscharen en om te vieren het feest der Loofhutten. Ziet u wel? Het Loofhuttenfeest is straks het grote feest van de 1000 jaar vrederijk. En alleen al het feit dat het Loofhuttenfeest in die tijd gevierd wordt, wijst erop dat het Loofhuttenfeest met de 1000 jaar vrederijk, met het komende koninkrijk des Heren te maken heeft. Er wordt nog even extra bij gezegd, als de Egyptenaren, vers 17, het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om de koning de Heere de Heerscharen te aanbidden, zo zal er over hen geen regen wezen. Dus als de Egyptenaren bijvoorbeeld van plan zijn dat niet te vieren, want er staat in het geslacht der Egyptenaren, vers 18, over de welke de regen niet is, niet zal optrekken nog komen, zo zal die plaag over hen zijn, met welke de Heere die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der Loofhutten. En vers 9 nog een keer. Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn. Mits gaat het de zonde aller heidenen. Die niet optrekken zullen om te vieren het feest der Loofhutten. Die wordt dus enkele malen achterin gezegd. Dat de koningen der aarde het Loofhuttenfeest jaarlijks zullen vieren. En opkomen zullen naar Jeruzalem. Om de koning der koningen, die uit de hemel is nedergedaald, te aanbidden en hem hun hulde te brengen en hun geloften te betalen. Wel, broeders en zusters, dan is het ook duidelijk dat deze loofhutten, die spraken eigenlijk van een omzwerving in de woestijn 40 jaar lang, niet alleen een herinnering van het verleden, maar tegelijkertijd aan het feit dat de Joden eeuwenlang onder de volkeren hebben rondgezworven, onder de heidenen, opgejaagd van het ene land naar het andere, gediscrimineerd, veracht, vervolgd. Vele misdaden zijn tegen het volk gepleegd. De voedsel van de wandelende Jood vond nergens rust. En kon zelfs ook de dood niet vinden. Maar het overleefde ondanks de vervolging al zijn vijanden. Maar eens zal dat volk van Israël rust vinden. Een rust, Hebreeën 4, die er overblijft voor het volk Gods. En die lange, eeuwenlange omzwervingen over het ganse rond der aarde komt rust. Als de Heer Jezus wederkomt en hij zijn volken uit de heidenen zal verzamelen en ze terugbrengen zal in het land der belofte. En dan is het een wonder dat de heidenen dan in loofhuttenfeest, het loofhuttenfeest moeten vieren en een loofhutten moeten wonen om zich te herinneren aan het leed en alle ellende die de heidenen Israël eeuwenlang hebben aangebracht. Broeders en zusters. Dat is een, eigenlijk zou je zeggen, een wonder van God, dat hij straks de heidenen zal dwingen met het verbod van, met het bedreigen van, als het niet doet, dan houdt de regen op, met alle consequenties van dien. Hij zal ze dwingen om het loofhuttenfeest te vieren. En zullen een loofhutten moeten wonen 8 dagen lang, mijn broeder en zuster, en zich herinneren de omzwervingen van het meest gehate volk wat de aarde ooit gekend heeft, namelijk het Joodse volk. Dat is, zou je kunnen, eigenlijk kunnen zeggen, de wijze waarop God eigenlijk deze heidenen aan de kaak stelt. En er wordt er extra Egypte bij genoemd, want Egypte staat model voor Joden vervolgd vanaf het allereerste begin. Denkt u maar aan de farao's die geboden dat de Hebreeuwse jongetjes verdronken moesten worden in de wateren van de Nijl. Een geweldige zaak. Ik wil in dit verband nog een tekst lezen uit Jeremia. Het is veel profetisch woord, maar het is ook een profetie, dat loopt het een feest, aangaande Israël. Jeremia 30, daar vinden we een geweldige belofte, maar bovendien zullen alle profeten moeten doorgaan, want het is het grote thema van de grote en de kleine profeten, dat zij spreken over het komende koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. Maar ik neem alleen nu Jeremia 30 vers 18 en 19. Daar staat, let u wel, zo zegt de Heere, zie, ik zal de gevangenis der tenten Jacobs wenden en mij over hun woningen ontfermen. Het gaat hier over de tenten Jacobs en over hun woningen. En ik dacht dat die tenten bijzonder te maken hebben nog met de Joden die in verstrooiing zijn. En dat zijn er vandaag nog ongeveer zo'n 14, 15 miljoen. En dat die woningen te maken hebben met de Joden die vandaag uit de verstrooiing in ongeloof zijn teruggekeerd naar het beloofde land Palestina, waar ze hun sierlijke woningen hebben. En het staat er, en de stad zal herbouwd worden op hoop, en het paleis zal liggen naar zijn wijze, en van hen zal dankzegging uitgaan en een stem der spelenden, en ik zal hen vermeerderen en zullen niet verminderen, en ik zal hen verheerlijken en ze zullen niet gering worden, enzovoorts. En vers 21, en zijn heerlijke zal uit hem zijn, de Messias, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En zal hem doen naderen, en zal tot mij genaken, want wie is hart? Want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heer. En gij zult mij tot een volk zijn, Ami, en ik zal u tot een God zijn. Geweldige belofte. Zodat het loofhuttenfeest niet alleen een herinnering is van de bevrijding uit Egypte en van een doortocht in de woestijn, maar tegelijkertijd ook een profetie is van al die omzwervingen die Israël zal doormaken gedurende vele lange, lange eeuwen. En tenslotte de uiteindelijke rust die ze vinden, niet die rust die Jozua hem gebracht had, want dat was niet de ware rust, maar die rust waarin de ware Jozua hem straks zal brengen in de rust van het komende Messiaanse vrederijk. Daar gaat het op aan. En die rust zal tevens en tegelijkertijd ook een rust zijn voor de gehele wereld, broeders en zusters. Dan wil ik u wijzen, we gaan even terug naar Leviticus 23, waar staat in vers 39 in verband met het loofhuttenfeest: doch op de 15e dag der 7e maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des Heeren feest 7 dagen vieren. Met andere woorden, het feest kon niet eerder beginnen voordat al de inkomsten van het land ingegaderd waren. Voordat de hele oogstperiode, die eigenlijk al begon met de eerstelingen, het feest der eerstelingen, in de eerste maand, broeders en zusters, en het feest van de eersteling broden, op het Pinksterfeest. Hier heb je de volle oogst, voordat alles wat het land opleverde aan oogst, was binnengehaald, was ingegaan. En pas na de inzameling van de oogst kon het loofhuttenfeest beginnen. Dat is de kerngedachte die aan het loofhuttenfeest de grond aan ligt. Een feest na de inzameling van het land wat de oogst betreft. Dat is belangrijk, dat zie je ook in Exodus. Daar vind je ook een vermelding van het loofhuttenfeest. Exodus, ik meen ook 23. Ja, Exodus 23, hetzelfde hoofdstuk als Leviticus dus. Dan in vers 16, daar staat: en het feest des oogstes, want er is een oogstfeest genoemd, der eerste vruchten van die arbeid, en gij op het veld gezaaid zult hebben, en het feest der inzameling, op de uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben. Dus dat laatste is weer het feest der inzameling aan het einde van het jaar, 7e maand dus, wanneer gij uw arbeid des jaars uit het veld zult ingezameld hebben. Dat was dus de bedoeling. En nu, broeders en zusters, is het duidelijk dat Israël dus twee oogsten kende. Dat was de graanoogst en de wijnoogst. En nu is het wel zo dat u zich niet een verkeerde voorstelling moet maken, wat vele gelovigen helaas doen, dat die oogsttijd een geweldige tijd van bekering zal wezen. Wij zingen zo graag: waar zijn de maaiers bezield met vuur, om schoven te zamelen voor 's hemels schuur? Hier zijn de maaiers, wij willen gaan. In de eerste plaats moet ik u zeggen dat we vandaag niet in een maaitijd leven, maar in een zaaitijd. Dat is duidelijk. We hebben zaad te zaaien, broeders en zusters. En we zaaien meer dan we oogsten. Tenminste, ik wel. Ik heb veel meer in mijn leven gezaaid, dacht ik, dan ik in mijn leven mogen oogsten. Alleen de Heer weet het werkelijke resultaat. Maar wat ik ervan gezien heb, ik ben God dankbaar voor elke ziel die ik mocht oogsten. Eerstelingen die rijp werden. Maar in verhouding met het vele zaad wat ik heb mogen uitstrooien, wat de samen mogen uitstrooien, is de oogst nog maar gering. Het is ook een oogst van eerstelingen. Dat is de mensen die zeggen: ja, er zal straks in de eindtijd nog wel een geweldige opdekking komen. Ja, het is natuurlijk maar de vraag wat u onder een opdekking verstaat. Maar als je onder een opdekking verstaat dat er nog heel veel mensen behouden zullen worden door het evangelie van Jezus Christus, door de prediking van het evangelie en door zendingswerk, moet ik u helaas op grond van de schrift ook een illusie opnemen. O, God doet een groot werk vandaag. Er worden de dagelijks zielen behouden. Er zijn bepaalde delen in de wereld waarvan we horen van een opdekking, van een bijzondere krachtige werking van het gepredikte evangelie, maar dit alles staat niet in verhouding met de geweldige toename van de wereldbevolking. En verhoudingsgewijs wordt het aantal christenen, ondanks alle opwekkingen, en ondanks alle zendingsgenootschappen, en ondanks alle grote preken onze tijd, is dat alles veel geringer geworden. Wanneer de Bijbel spreekt over de maaiers, mijn broeder en zuster, dan is het zo dat straks ook dat volk van Israël, onder andere de 144.000 gebruikt worden, om een oogst van zielen binnen te halen, die komen uit de grote verdrukking. Maar ook deze oogst is in verhouding met de enorme wereldbevolking slechts een klein gedeelte en een minderheid. En als er straks de oogst binnenkomt van deze aarde, moet ik u zeggen dat het zal blijken dat de aarde meer onkruid dan tarwe voortgebracht heeft. Ach, ik zeg het verkeerd. Ja, toch goed. Meer onkruid dan tarwe voortgebracht heeft. En dat de wijngaard des heren, hij zoekt arbeiders voor zijn wijngaard, dat deze wijngaard meer wilde druiven voortgebracht heeft, die stinkende zijn voor het aangezicht van God, dan dat het goede druiven voortbrengt. En dat die oogsttijd die in de verleiding der wereld plaats heeft, een meest verschrikkelijke tijd is, omdat dan de oogst van het onkruid, wat de duivel gezaaid heeft, tussen de tarwe, wordt ingezameld, in schoven bijeengebracht, gebundeld eigenlijk, moet ik zeggen, en tot vuur verbrand. Terwijl de rest overblijft om straks het loofhuttefeest te vieren. Die ingadering van de oogst, wat de aarde heeft voortgebracht, betreft niet alleen de goede oogst, de vrucht van God, maar ook de oogst van alle zonde en ongerechtigheid die de aarde heeft voortgebracht gedurende de hele menselijke geschiedenis en die zijn hoogtepunt bereikt straks in de openbaring van het beest, de antichrist en zijn valse profeet. En vergeet het niet, dat op het moment dat Jezus Christus op aarde weten komt, hij komt op een aarde die je niet verwacht, maar een aarde die is uitgeleverd aan de antichrist. En dat er vooraf gegaan zijn enorme oordelen, zowel over Israël als ook over de volkeren de wereld. Dat wil ik je laten zien. Om een gedachte, om een illusie die men graag maakt, weg te nemen. Wij moeten ons toetsen aan de schrift en we moeten niet de mensen iets voor gaan stellen dat wij nog even het laatste nippertje de hele wereld, China kunnen veroveren of Japan kunnen veroveren, even geen ik over daar zulke grote woorden wat we allemaal niet kunnen en dan gaan we een geweldige actie beginnen daar en het land, dat eisen we voor ons op, dat willen we in bezit nemen. We hebben vandaag geen land in bezit te nemen voor de evangelie, broeders en zusters. We hebben geen gebied op de aarde die voor het geloof in bezit kunnen nemen. Het enige wat wij doen kunnen is zaaien. Het evangelie uitdragen tot het einde der aarde. In de kracht van de Heilige Geest. En God zal het schenken. En zijn gemeente verzamelen van eerstgeborenen. Uit alle geslachten, talen, volken, natie. En God zal straks het overblijfsel van Israël gebruiken om een nieuwe oogst binnen te brengen. Maar vergeet niet dat de werkelijke oogst van deze wereld onkruid is. En een ongelukkig is dat een onkruid zo vaak lijkt op echt. Dat er zoveel planten zijn, onkruidplanten, die uiterlijk precies lijken op de tarwe. Zodat wij het bijna niet kunnen onderscheiden. Wil dat lezen staan? Ja, mijn loge is daar niet stil. Openbaring 14 moet ik hebben. Openbaring 14, want daar vind je die beide oogsten. Openbaring 14. Daar lezen wij een heel belangrijk hoofdstuk. Dat we het ook helemaal niet in zijn geheel kunnen behandelen. Het zou eigenlijk wel moeten om het verband. Maar dat begint openbaring 13. Dan word je bekend. Daar vind je de antichrist en de valse profeet. En het getal 666. Het merkteken van het beest wat straks de hele wereld zal dragen. Behalve de uitverkorenen. In openbaring 14 hebben we de eerste 5 versen. De 144.000, dezelfde in openbaring 7, die staan op de berg Sion, En vergaderd zijn rondom het lam, rondom de Heer die dan op aarde teruggekomen is. En in de eerste plaats zijn uitverkorenen uit Israël rondom zich verzameld en beloond. En dan zien we de werkzaamheid van zes engelen en de Zoon des Mensen. Dan kom ik bij vers 14. En dan staat er, dan komt de oogsttijd. En ik zag en zie een witte wolk. En op die wolk was er één gezeten, des mensen zoon, gelijk hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Dat was de oogst. Als je de sikkel in je hand hebt, dan komt de oogst. De Heer is de zaaier. En zaaien ging uit om te zaaien. Broeders en zusters. En bij de Heer is eigenlijk ook de maaier. Hij is de Heer des oogstes. Zo wordt hij genoemd. En hij is het. De Zoon des Mensen. Die op zijn oogstwagen zit. Welke oogstwagen? Op een wolk. Er staat. Ik zag hem gezeten. Op een wolk. Des mensen zo gelijk zijnde. En er staat. En hij had een scherpe sikkel. En dan komt er een andere engel, vers 15. Uit de tempel roepen met een grote stem, dat is de tempel in de hemel hoor. Degene op de wolk zat, zend uw sikkel en maai. Want de uur om te maaien is nu gekomen. Terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En wie weet, het lopende feest, het duizendjarige vrederij kan niet eerder beginnen voordat de oogst rijp geworden is en ingehaald is. Oogst rijp geworden is en ingehaald is. En nu zegt de engel tot de Zoon des Mensen die op de wolk zit. De ure van de oogst is nu gekomen. De oogst der aarde is nu rijp geworden. Alles moet rijp worden. De zonde moet rijp worden. De ongerechtigheid moet rijp worden. De wetteloosheid moet rijp worden. Alles moet rijp worden in deze wereld. Heel de zaak moet opgroeien tot zijn volleinding. Broeders en zusters. En dan is de oogst. En hij komt met een scherpe sikkel. De Heer des oogsts. Niet eerder. De Heer maakt niet. Neemt niet weg. Die nog had in genade tijd. Maar dan komt de grote oogst. En dan moet u zien wat er staat. En vers 16. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaakt. Wel, het is dus duidelijk dat de Heer zelf, de Heer Jezus, de Heer van de oogst is. Nu ga ik even met u naar Matteüs 13, waar de gelijkenissen hebt over het zaad en het onkruid. En zult u zien, broeders en zusters, wie die maaiers zijn. In Matteüs 13, ik kan het ook niet helpen dat zo staat, maar ik moet het dan precies zo vertellen zoals het er staat. Er staat in Matteüs 13, in vers, eens even kijken, daar begint die zeven gelijkenissen, weet u wel. En dan begint het met de eerste gelijkenis, een zaaier ging uit om te zaaien. En dan de tweede gelijkenis is dat er een andere zaaier komt die tussen het gezaaide zaad het onkruid zaait. En dan vragen de mensen, de knechten, die vragen, zullen wij dat onkruid er tussenuit halen? Nee, zegt de Heer, vers 30, leest u maar. Maar ze zeiden, nee, opdat gij het onkruid vergaderde, ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uitrekt. Laat ze beiden, onkruid en tarwe, tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oogstes zal ik de maaiers uitzenden, zeggende, dan komt het, vergaderd, dan heb je de inzameling, vergaderd eerst dat onkruid, bind het in busselen, om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Nou, dat is de oogstijd. En die magers die komen, staat er, om eerst het onkruid in busselen te verzamelen en te verbranden. En de tarwe worden gebracht naar de schuur. Die schuur, dat is niet de hemel. Daar ging de eersteling oogst heen, die eersteling garbe. Maar die schuur is een duizendjarig vrederijk. Zij zullen het koninkrijk binnengaan. Maar het onkruid,
mijn broeder en zuster,
die dus het merkteken van het beest gedragen hebben, een schijnchristendom, zij zullen eerst worden verzameld en het oordeel zal worden voltrokken door de Heer Jezus zelf, die de Heer van de oogst is, en hij zal waaien met zijn scherpe sikkel. En die scherpe sikkel is voor de een het oordeel en voor de ander het ingaan in zijn koninkrijk. En dat het zo is, dat blijkt ook, want Jezus gaat zelf die gelijkenis verklaren in vers 41. En dan zult u zien wie die maaiers zijn. We gaan even beginnen in vers 38. De akker is de wereld, dat is duidelijk. Wel, het gaat om de oogst van de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen der bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. Eigenlijk letterlijk, de voleinding der een. Er staat het woord aion, een. Dus de oogst is niet nu, maar de oogst is pas aan het einde van deze beneden, van deze eeuw. Wanneer? Ga dan verder. Gelijk, nee, verder vers. De vijand die hetzelfde bent is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de evangelisten. Nee, de zendelingen. Nee, volk van Israël. Nee, de maaiers zijn de engelen. Ja. Broeders, we zijn geen maaiers, we zijn zaaiers. Ik weet wel, oogsten lijkt mooier als zaaien, hè, want dan kun je de vrucht zien. Maar God bewaar u ervoor, want die oogst die hier ingezameld wordt, dat bestaat voor een groot deel uit onkruid. Dan staat er, vers 40, gelijkerwijs dan het kruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding van deze eeuw. Maar het einde van deze eeuw begint pas als de gemeente opgenomen is. En ik wil dit ermee zeggen, dat voordat het feest gaat beginnen, mijn broeders en zusters, er nog vreselijke, verschrikkelijke dingen zullen gebeuren in de grote verdrukking, die zijn hoogtepunt bereikt in de zichtbare komst van Jezus Christus op de Lijfberg, in het oordeel waar hij de schapen van de bokken strijdt, scheidt in Matthäus 25, en waar het overige, het koninkrijk binnengaat, zowel uit de Joden als uit de heidenen, en de rest verzameld wordt in busselen en, broeders en zusters, verbrand wordt. Ik moet u nog een vers lezen in verband. Ik wil graag dat u dat goed ziet. Het heeft ook te maken met Matthäus 24. Ook meestal een gedeelte wat verkeerd wordt verstaan. Matthäus 24. Ja, het wordt nou een beetje moeilijk, maar dat kan ik ook niet helpen. Je wou alles weten, dus we hebben een Bijbelstudieavond. Oh, het is ook niet moeilijk, dacht ik. Ik moet alleen maar geloven wat er staat. Er staat: doch van die dag en die uren weet niemand. Vers 36 lees ik hoor. Ook niet de engelen der hemelen. Begrijp nu wat die engelen der hemelen mee te maken hebben, want dat zijn de maaiers. Dan mijn vader alleen. En let wel, dat gaat niet over de komst van Christus voor de gemeente. Maar het gaat om zijn komst hier op aarde, om het koninkrijk op te richten. Maar staat er, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook dus zijn de toekomst van de zoon des mensen. We hebben die zoon net gezien, zitten op een wolk. Want gelijk ze waren in de dagen voor de zonvloed, etende, drinkende, trouwende, huwelijkgevende, tot de dag toebereid, tot de dag toe welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de zonvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook de toekomst van de zoon der mensen zijn. En wat gebeurde er bij die zonvloed? Er was ook een oogsttijd. Wie werden er weggemaakt? Alle goddeloze mensen door de sikkel van het water. En wie bleven erover? Noach en de zijnen. En die kwamen terug op diezelfde aarde. Die mochten op die aarde blijven wonen. Wel, Noach en de zijnen zijn een beeld van het overblijfsel van Israël en de volkeren die straks in het duizend jaar vrederijk zullen wonen. Als de Heer komt, met de rest, mijn broeder en zuster, wordt aan de kant gezet. Na zo'n vaat staat in vers 40. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander verlaten worden, dan denken wij dat is de opname de gemeente. De een wordt aangenomen, de ander verlaten. Maar het gaat niet om de opname de gemeente, want dat was hier nog verborgenheid. Dat moest Paulus pas aan de Thessalonicenzen en de Corinthiërs openbaren. Maar het gaat niet wat er gebeuren zal in de oosttijd. De een zal staat letterlijk worden weggenomen. Wie worden er weggenomen? De kwaden. En de goede blijven over. Die verlaten worden, dat zijn zij die het koninkrijk binnengaan. En die weggenomen worden, dat zijn zij die in bussen verzameld, met vuur verbrand en terzijde gezet worden. Het onkruid gaat eruit en de tarwe gaat er schuren. Dat is net andersom bij de opname der gemeente. Dan legt het onkruid achter en gaat de eerste lichaam naar boven. Maar hier is sprake als de dagen van Noach. En van Noach was het zo dat het verkeerde werd weggehaald. En die verlaten werden, Noach en zijn achttal, die kwamen op de aarde om daar opnieuw te wonen en die te bebouwen en die te vervullen, zoals de Heer hem geboden had. Dat is de sikkel. Nog een vers in dit verband, broeders en zusters, dat we misschien moeten lezen, dat Johannes de Doper geeft er ook al zijn aanwijzing over in Matthäus 3. Dus je wilt het even met me opzoeken, Matthäus 3, het optreden van Johannes de Doper, die over dezelfde tijd spreekt als hij zegt in vers, eens even kijken, vers 12, vers 11 en 12. Daar is het, ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u dopen met de Heilige Geest. Wiens wang, dat is weer het oogstbeeld, in zijn hand is, en hij zal, hier staat zelfs, niet alleen scheiding van onkruid en tarwe, maar hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur in het vrederijk, samenbrengen, en het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Broeders en zusters, ik zou zeggen, dat zijn heel duidelijke uitspraken die we hier voor ons hebben en die ons ook laten zien wat er staat te gebeuren. De Heer had er even terug in Openbaring 14, daar was het om. Openbaring 14. En u weet wel dat na Openbaring 14 wij de oprichting van het komende vrederijk hebben. Openbaring 14. Daar lezen we dus eerst van de Heer zelf die op een wolk zit en een maaier en een sikkel in zijn hand heeft. En die de opdracht krijgt van een engel, zend u sikkel en maai, want de uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst der aarde is rijk geworden. De enige reden waarom de Heer Jezus nog niet op aarde is teruggekomen, is omdat de zonde nog niet zijn hoogtepunt bereikt heeft. En ook dat, omdat de genade Gods ook nog niet zijn hoogtepunt bereikt heeft. Alles moet tot rijpheid komen, elk zaad wat de duivel en de Heer op aarde gestrooid heeft, moet tot rijpheid komen. En het komt in de volleiding der eeuw. En dan zal hij de sikkel erin zetten. En het onkruid verzamelen en verbranden. En de tarwe bijeenbrengen in zijn schuur. En de gemeente is een oogst van eerstelingen. Enkelingen die niet naar de schuur gaan, maar naar het vaderhuis. Met zijn vele woningen, want de eerste lichaamsgave was voor het huis des Heeren, was voor de Heer zelf. Als een hefoffer bewogen voor hem. Nu leven we verder, maar dan krijg je ook de tweede oogst, de wijnoogst, vers 18. En een andere engel kwam uit van het altaar. En let wel, als je over het altaar hebt, dan krijg je te maken met Israël, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend u scherpe sikkel. En snijdt af de druiftakken van de wijngaard der aarde. De akker, de wereld is de akker voor de graanoogst. De graanoogst heeft met het heidendom te maken. Met de heidense naties. Maar de wijngaard van deze aarde is een beeld van Ja, dat is geen probleem, dat is Israël. Broeders en zusters. Zo wordt de Heer Jezus ook heel vaak, zo wordt de Israël ook heel vaak genoemd in de oud-testamentische profetieën. De wijngaard is Israël. U kunt het lezen onder andere in Jesaja 34, vers 7 en 8. U kunt het lezen in Jesaja 63. En vele, vele andere plaatsen in Psalm 80, vers 8. U kunt het lezen in Jesaja 5, vers 1 tot 7. U kunt het lezen in Matthäus 21, vers 33 tot 43. De wijngaard van deze wereld. Het beste stukje van deze wereld. En op de wijngaard was een muur geplaatst. De muur van de wet. Een beeld van Israël afgezonderd te volken. En bijzonder bevoorrecht. Maar de profeten klagen dat Israël in plaats van goede vrucht, stinkende vrucht voor de Heer voorbracht. En de vrucht die vandaag Israël voorbrengt, het ongelovig Israël, is niet het messianisme, maar is het sionisme, broeders en zusters. Het zelf willen doen. En Israël valt straks, de huidige staat Israël, in de handen van de antichrist. En Israël zal als volk met de volken de aarde ondergaan en verbrijzeld worden. Het goud, zilver, ijzer, koper enzovoort. Maar ook het leven van Israël door die ene steen die van de hemel afvalt. Dat stof vermaalt. En dan staat er. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. Door God is het culminatie tijdperk van de grote verdrukking. De laatste periode. Dat is de oogst rijp. Ook de oogst. Gods geduld met Israël is ook opgehouden. Er is een overblijfsel dat behouden wordt. Een heel klein gedeelte. Dan zal Israël wat zalig wordt. Het verdrukking overleeft. Maar een ongelovige Israël. En de ongelovige naties. De sikkel wordt erin gezet. Alles wordt ingezameld. Wat goed is, gaat de schuur in. Wat verkeerd is, wordt verbrand. En terzijde gezet. En dan pas kan het lovende feest beginnen. Dan zijn al de ergernissen uit het koninkrijk der hemelen weggedaan. Dan heeft er een zuiveringsactie plaats gehad. En zoals eenmaal Noach en de zijnen terugkeerden. Op een gereinigde aarde, gereinigd door de water van het oordeel, zo zal straks deze aarde gereinigd worden door de louterende oordelen van de zeven schalen van Gods toren die in 15 en 16 beginnen. Het is de tijd van de oogst en alleen het overblijfsel dat het evangelie des koninkrijks geloofd heeft, of het evangelie der heerlijkheid, het enige evangelie geloofd heeft, zij zullen ingaan in dat koninkrijk. En de Heer zelf zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. Lees hetzelfde weer. Matthäus 24. En ze hier brengen. En dan kan pas het feest beginnen. Het onkruid is weg. Letterlijk en figuurlijk. Voor een doorn gaat een dennenboom op. Voor een distel gaat een myrteboom op. En de leeuw zal met het lam verkeren. Alles wordt nieuw. Het is de tijd van het herstel aller dingen. Maar het komt pas na de voleinding van deze eeuw. En deze eeuw voleindigt zich in de rijping van alles wat de aarde in zich opgenomen heeft aan goed en kwaad zaad gedurende 6000 jaar menselijke historie. Je kunt er nou niet gaan bieden. Je kunt nog geen scheiding maken. Maar je zult het onkruid op de tanden wegbrengen. Wij blijven zaaien. Zaaien in hoop. En God verzamelt u zijn eersteling. De oogsttijd komt. En wenigheden die het laatste aanbod van Gods heil in de evangelie des koninkrijks hebben verworpen en terzijde gezet. Voor hen blijft er geen hoop meer over. Maar even terug naar Openbaring 14. Ik heb een geweldige vers, ja, dat is het laatste vers. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paden 1600 stadien ver. 1600 stadien ver, dat is ongeveer van Dan tot Beersheba, dat omvat het hele land Palestina, Daar zal staan, staat er, het bloed der paarden uit de wijnpersbak komen onder de toren der paarden. Duidelijk is dat het te maken heeft met Armageddon, broeders en zusters. En bovendien is het ontzettend er staat dat de Heer zelf de wijnpersbak doet treden. Eens was de Heer zelf een druif die in de wijnpersbak van Gods toren getreden werd en het behaagde de Heer hem te beprijzen. En omdat hij de toren van God voor mij gedragen heeft, zal ik de toekomende toren vliegen. Maar straks zal diezelfde heiland, die eens door de toren van God vertreden werd, zelf de wijnpersbak treden van de wilde druiven, die niet een vrucht zijn van Gods genade en van het werk van Gods heilige geest, maar een vrucht van ongeloof en zelfdoen. En hij zal die wijnpersbak, dan is hij niet de druif, maar de vertreder. Het is de wijnpersbak van Gods toren. En als ik nou vandaag om me heen kijk, dan zie ik hoe alles rijp wordt. Alles moet naar een hoogtepunt. De corruptie, de immoraliteit onder de mensen, de toenemende onzedelijkheid, de onveiligheid op aarde, de dwaalleringen die een hoogtepunt bereiken, de dwaasheid van de mens, een toenemende demonische invloed, spiritisme en andere bewegingen soortgelijk die uit de koker van de duivel komen. We zien een toenemende afval. Het is alles laat tot de climax. Het is niet te weerhouden. Heel de wereld staat op een hellend vlak. De oogst begint rijp te worden. En de laatste tijd ontzettend snel. En de Heer zit op zijn oogstwagen gereed. Hij wacht op het signaal dat de engel aan de zoon des mensen geeft. Ga heen. Zet de sikkel erin en maai de aarde. Alles is tot rijpheid gekomen. De zeis gaat erin, de sikkel. Een scherpe sikkel. Niet ontkomt aan de sikkel des Heeren, die de Heer van de oogst is. Er is een gedeelte dat ingaat in het koninkrijk. Dat van de arbeiders van het laatste uur de boodschap van het evangelie des koninkrijks gehoord heeft. En dat de schuur ingaat. Broeders en zusters. Een beeld van het vrederijk. Dat is ook een gedeelte. En verre weg de meerderheid. Want de Heer zegt. Als de zoon des mensen komt. Zal hij nog geloof vinden op aarde. De oogst van de wereld. Is ook het onkruid. Dat verzameld wordt. In bundels. En gebrand. Er staan geweldige dingen te gebeuren. En dan moet u me niet vertellen van de gemeente moet ook door de grote verdrukking. Hoe kan dat nou, broeders en zusters? Hoe kan dat nou? Want de Bijbel zegt, Johannes 3, vers 36, heel duidelijk. Die de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. En dat is het. Ik was een kind des torens. Ben nu een kind van God. En ik mag de toekomende toren nog vlieden. Ik moet niet zeggen, want dan worden zo de christenen vandaag gevolgd. Zijn die niet de grote verdrukking? Natuurlijk. Dat is een verdrukking. Maar de verdrukking die gelovigen vandaag lijden, is een verdrukking om zijn naams wil. Maar laat ik u zeggen dat de verdrukking die de wereld straks ondergaat van Israël. Mijn broeder en zuster, dat weet ik wel. Dan kun je een mooie opmerking. Ik verklaar me solidair met Israël, hoor ik laatst mijn broeder zeggen voor de televisie. Ik verklaar me een, ik wil ook door de grote verdrukkers. Israël door de verdrukkers, moet ik ook. Oh ja. Dat zijn wel die brute taal. Hè? Maar mensen weten niet wat ze zeggen. Dat lijkt allemaal zo mooi. Niemand is daarmee geholpen over als hij dat zegt. Maar je hebt het toch niet op de maar zeggen. Ik ben solidair met Israël. Ik ben niet solidair met Israël. Ik ben niet solidair met de staat Israël. Ik ben niet solidair met Israël als een goddeloze staat die straks valt in de handen van de antichrist. Ik voel me wel solidair met de zondaar. Ik voel me wel solidair met de zondige Jood en met de zondige heiden, omdat ik zelf zondaar was. En ik heb er één opdracht van Israël. Om de toekomende toren te ontvlieden, moet je de Heer Jezus aannemen. Moet jullie zeggen, ik wil solidair met jullie zijn. Dan moet dat de Joden zeggen dat de enige mogelijkheid om te ontkomen is dat ze geloven in een evangelie als een kracht Gods tot behoud, eerst voor de Jood en ook voor de Grieken. Daar gaat het om, broeders en zusters. En Paulus zegt ook, en mijn gebed is niet dat Israël hun zijn vijanden mag overwinnen, maar mijn gebed is tot hun zaligheid. En ik maak een bediening door mijn elf, onder de heidenen heerlijk, om hen tot jaloezen te wekken, opdat ik enigen uit hen, enigen, let wel, enigen uit hen. Hij zei, wij gaan dus even Israël voor de Heer veroveren, en wij gaan dus even China voor Israël claimen, of voor de Heer claimen. Die brute taal, mijn broeder en zuster, vaak gebruikt om mensen geld uit de zak te kloppen. Neem me niet kwalijk, het zeg, met gruw van deze dingen. Waarom je boodschap niet gebaseerd op wat God zegt? Waarom je door sentimenten te laten leiden? En om een sentiment van je medegelover te spelen, terwijl we het bestek van God in het woord hebben, dat brengt ons tot verontmoediging. En tot vernedering, en tot gebed. En het bewustzijn dat van onszelf niets kunnen. Ik heb niets te veroveren. Ik mag zaaien. Zaaien de morgen en zaaien de avond. Dat ze dan 3/4 van het zaad verloren gaat. En 1/4 komt op en draagt vrucht 30, 60 of 100 fout. Andersom, dan is het een vreugde. En dan mag je de Heer danken. En bovendien zaai ik niet om te oogsten, maar ik zaai omdat de Heer mij een opdracht gegeven heeft. En ik zaai het. En ik werk mijn brood uit op de wateren. En God zij dank dat ik misschien beter zal vinden na vele dagen. Doe ze tijd. Je moet je de Bijbel vasthouden. Je moet in het plan van God ingaan. Je moet je aan het bestek van God vasthouden. Ik weet dat ik helemaal niet populair ben. Maar ik kan me niet anders. Ik kan me niet anders dan te zien zoals God het zegt. Beneemt mij dat de lust om te evangeliseren. Om de boodschap van de evangelie te brengen aan Joden en heidenen. Zeer zeker niet. Ik heb een opdracht voor Israël en liever wil ik ook naar het vermogen die ik heb. En de kansen die God geeft. En ik heb een opdracht voor de heidenen. Om zielen te winnen. Dat is mijn levenswerk door de genade van God. Broeders en zusters, mijn besef. Dat het niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest geschiet. Ik verover niks. Ik heb alleen maar het goede zaad. Ik weet, de akker is de wereld. En ik heb het zaadbakje altijd bij me, hoor. En waar ik kom, zaai ik maar. Toen de weg komt, of door de rotsen, of verstikt, kan er niks aan doen. Dat is mijn zaad niet. Maar ik heb het zaad. En ik mag het zaad uitstrooien. En het zal doen wat hem behaagt. Geprezen is zijn naam. Straks komt de oogsttijd. Dat is het werk van engelen. Dat vertrouwen de Heer ons niet eens toe. Veel te gevaarlijk voor ons. Wij kunnen het onderscheid niet eens. Wij gaan niet voor een goede christen uitmaken, terwijl die helemaal geen christen is. Nee, nee. Dat doen de engelen wel. Dat komt straks. Als de Heer des oogsten verschijnt op zijn witte wolkenwagen. En de sikkelen zijn. Bij de oogst. En ook dat de wijngaard van deze wereld. De druiven verzameld worden. Het goede gaat in. En het verkeerde wordt uitgezuigd. En al zo gaat het lopen dat feest beginnen. Na de oogst. Na de inzamelingen. Alles moet ingezameld zijn. En dan kan pas het feest beginnen. En zo staat de wereld vandaag. Voor die oogsttijd. Voor einde eeuw. Een verschrikkelijke tijd. Dat ik alleen maar kan zeggen. Mensen. Mensen, ontvlied deze tijd. Vlieg toch in de armen van de Heer Jezus, die eens zelf voor ons vertreden werd. Nou, dan ben ik helemaal in tijdnood gekomen, want dan kom ik echt niet meer klaar. Maar dat geeft niet. We gaan eerst koffie drinken. Een half uur, broeders en zusters. We willen met de tijd uitkopen. In de eerste plaats een tekst, verder geen vraag, alleen maar een tekst. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Er staat verder niks bij, maar ik begrijp de vraag heel goed. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Dit is een aanhaling uit een van de psalmen. Komt niet zo graf in de waard stond. Maar het is wel duidelijk dat wij nu zaaien. Ja, nu zaait hij het. Ik zaai veel. We mogen alle zaaien, het evangelie zaaien. En ik moet u zeggen dat dit werk van evangelisatie een werk is dat met veel tranen gepaard gaat. Het is een heerlijke zaak als dit evangelie mag werken. Anderzijds nog zo een zaak die een zware belasting betekent, zowel vaak dag als nacht. Je hebt je disillusies, teleurstellingen. De duivel die probeert je in je werk te beletten. Op alle mogelijke manieren. Je ziet het werk van Satan. Wel, dat Paulus zegt ook dat hij tot de gemeente van Efeze, dat hij huis aan huis het evangelie gebracht heeft, met tranen onder hun gearbeid heeft. En als we staan met gejuich maar, ik geloof dat het werkelijke juichen straks komt als we boven zijn en wij de oogst mogen zien van het werk wat we hier gedaan hebben, door Gods genade. Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En de apostel Paulus die zegt van de Thessalonicenzen: gij zijt mijn kroon. Met andere woorden, als ik straks boven ben, zegt hij, Paulus, dan zal het mijn vreugde wezen dat ik onder al die scharen van miljoenen vrijgekochten ook jullie mag zien als de vrucht van mijn arbeid in Thessalonica. En dat is het gejuich. Ja? Ik heb ook wel eens te vroeg gejuicht. Ik heb wel eens gedacht dat ik een ziel voor de Heer gewonnen had. En dat ik, nou, maar dat zit goed. En toen bleek het later toch onkruid te wezen. Kunt je vergissen, hè? Nee, de oogst zal het openbaar maken. Maar, anderzijds, laat de Heer ook wel eens een keer vrucht zien, hoor. Weet precies wat je het nodig hebt. Ik heb het altijd zo als ik denk, nou, als ik het moeilijk heb, dat is een keer moeilijk, hè. Of je bent moe, of je hebt teleurstellingen, enzovoort. En dan zie je het wel eens een keer niet meer zitten. Ik zeg het heel eerlijk, hoor, dat heb ik ook heel vaak. Of heel vaak, maar ik hoef het niet zeggen, maar dat gebeurt dan wel eens een keer, laat ik het dan zo zeggen. En dan weet de Heer precies wat je op dat moment nodig hebt. En ineens dan laat je weer een vrucht van je arbeid zien, dat je weer moed krijgt. Maar je krijgt nooit de kans om hoogmoedig te worden. Want dan krijg je weer een ander dat je weer naar beneden zakt. En daarom is het maar beste, hier maar gelukkig blijven zaaien. En straks als de oogst binnenkomt, nou laten we dan juichen. En dan juichen ter ere van het Lam, want hem komt alle lof toe. Daar praat ik er veel te lang over. Kunt u iets zeggen over de betekenis van wolk of wolken, dat in openbaring wordt gebruikt bij de komst of het zien van de Zoon des Mensen? Ik denk ook aan de hemelvaart van Jezus, waar staat dat een wolk hem onttrok aan het oog der discipelen. Is de wolk de gemeente? Hij troont op de lofzangen van zijn volk. Nou ja, wordt gelukkig maar gevraagd, kunt u er iets van zeggen? Die wolk is altijd in de eerste plaats een teken van Gods tegenwoordigheid. Denk u maar aan de wolkkolom in de tabernakel in de tempel. En ook als de Heer komt ten hemelvoer, een wolk naar zijn weg voor de ogen. Als hij weder komt, dan zien we hem. En de Zoon des Mensen zal komen op de wolken des hemels. We zagen hem hier als de maaier met de sikkel in de hand zitten op een wolk. De profeet van het Oude Testament die zegt: de Heere rijdt op een snelle wolk. Dus een wolk is enerzijds een teken van Gods tegenwoordigheid, anderzijds ook een uiterlijk symbool van Gods heerlijkheid. Als de wolk des Heeren de tempel van Salomo vervult, dan konden de priesters daar niet bij blijven staan. Anderzijds ben ik het wel mee eens, dat is dus de suggestie die hier gedaan wordt. Als men vraagt, is die wolk de gemeente? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar als u vraagt, is die wolk een type van de gemeente? Zeg ik ja, inderdaad. En dan hebben we enerzijds een kleine aanwijzing erin, in wat we vinden in Hebreeën 12, waar gesproken wordt van de wolk der getuigen. Maar daar wordt ook de oud-testamentische heiligen mee begrepen. Maar anderzijds is het ook zo, zoals de wolk altijd de Heer als het ware omringt, omgeeft, zo zal ook straks de gemeente, die zijn heerlijkheid is, hem altijd omgeven. En waar hij is, daar zijn wij. Daar is natuurlijk veel meer van te zeggen, maar ik hoef maar iets te zeggen. Matthäus 13 spreekt van de oogst der engelen. In Openbaring 14 spreekt A van Jezus Christus als maaier, B van engelen die maaien. Waarom is dat voor u gelijk?
Wel, ik dacht dat het eenvoudig was. De Heer Jezus wordt eerst voorgesteld als de zaaier.
En hij is degene die het goede zaad zaait. Maar hij is ook degene die zaaiers in zijn naam aanstelt en hem het goede woord toevertrouwt. En die namens hem nog altijd blijven zaaien. Hij is de Heer van de oogst. Hij neemt arbeiders aan, nu om te zaaien. En straks is hij ook de maaier. Hij is de Heer van de oogst, zowel de zaaier als de maaier. En hij neemt opnieuw arbeiders aan om te maaien. En die maaiers zijn engelen. Dat is, dacht ik, duidelijk. Dus als er staat dat de Heer maait, wil niet zeggen dat hij het zelf doet. Maar dat wil zeggen dat hij aan het hoofd van de maaier staat. En dat hij namens hem de sikkel in de oogst slaan. Zoals wij nu namens hem het zaad in de goede aarde werpen. Waarmee hij trouwens zelf begonnen is. Het woord Gods heeft hij ons toebedrouwd. Dan een andere vraag. Als u dit alles op een ecumenische groep uiteenzette, verging het u dan niet als Stephanus? Nou, dat kon best eens zo wezen, ja. Maar ik word nooit op die ecumenische groepen gevraagd. En als ze mij zouden vragen, zou het niet komen ook. Dus dat zal dan niet zo'n probleem zijn. Maar het is natuurlijk dwars tegen de strijd in. Die ecumenische groep die denkt, die wereld wordt steeds beter door onze invloed. He, en straks heeft de Heer de oogstsikkel erin te halen, want alles is klaar voor hem gemaakt enzovoort. Terwijl wij juist tegen het zere been aanslaan, en dat is juist het hele probleem. En al onze evangelisatie uitdrukken en zijn mensen, in jullie zit geen goed, alleen maar kwaad. Je moet of vernieuwd of wedergeboren worden. He, want van deze boom kan God geen vrucht verwachten. En verwacht hij nu het wel? Nou, dan worden aarde gevuld met vergiftige, met onreine, stinkende vrucht die voor God niet de minste waarde hebben. Een andere vraag. Wordt een lied als geef ons een doop van uw geest en uw vuur niet ten onrechte gezongen? Dat vuur heeft dat niet te maken met oordeel. Matteüs 3 vers 12. Ja. Dat geloof ik inderdaad juist. Ik geloof die terminologie, hè, doop mij met uw geest en uw vuur, dat die terminologie niet juist is. Ik weet wel wat de dichter ermee bedoelt. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, als men zegt, Heer, wil mij vurig van geest maken. Dan zeg ik, prijs de Heer, want dat zal allemaal een beetje vurig van geest waren. Hè? Dat vuurtje een beetje van binnenuit gaan branden. Als ze dat ermee bedoelen, schrijf ik bij harte aan. Maar als ze het gaan zingen, zing ik het ook mee. En dan zeg ik altijd, mijn Heer, u weet hoe ik het bedoel. Maar als je de zaak op de letter neemt, dan is die terminologie fout. Want de Bijbel spreekt over een doop met geest en een doop met vuur. Dat is niet hetzelfde. Je mag God danken als je met de geest gedoopt bent. Maar het is verschrikkelijk als je met vuur gedoopt bent, want vuur is oordeel. En dan zeg je misschien, wat moet je daar nou zo nauw kijken? En anderen zeggen, jij bent een lettervreter enzovoort. Ik heb eens een keer gehoord. Ja, neem me niet kwalijk. Ik wil graag Bijbelse terminologie gebruiken. We moeten ons leren uitspreken met Bijbelse termen, met Bijbelse taal. En als er Bijbel op een gegeven moment zegt dat de doop met vuur oordeel is, klinkt het wel een beetje gek als er ineens in een samenkomst gaat zingen, doop mij met vuur. Dan moet dan iemand die pas bekeerd, moet hij daar nou van geloven? Dat kan verwarring brengen. We moeten onze liederen aanpassen aan de Bijbel en niet de Bijbel aanpassen aan onze liederen. En soms worden te veel liederen gemaakt die te weinig getoetst zijn aan de schrift. En sommigen worden te veel op het podium losgelaten die daar dingen verkondigen die nog te weinig gefundeerd zijn. En ze niet houden bij het eenvoudige. Wij vinden er vaak lied omdat het een mooi wijsje is. Of dat er een beetje spirit in zit. Hè. Enzovoort. Dat begrijp ik wel. Maar we moeten oppassen dat we... Want een lied blijft in je hoofd hangen. Ik kan een paar keer een tekst noemen, blijft niet hangen. Maar als een mooi lied gezongen, vooral een makkelijk wijsje, dan blijft dat in je hoofd hangen. En juist omdat je hoofd blijft hangen, kan dat een verkeerde gedachte kweken. Dus om even laten zien, dan moet het nu duidelijk zijn dat die doop met vuur heel iets anders is met oordeel. Heel iets anders is dan met de doop met de geest. En dat dat straks te maken heeft, alweer, met het onkruid dat verbrand wordt. Onkruid wordt gedoopt met vuur. En het tarm wordt gedoopt met de geest. Het is niet en, maar het is altijd of. Of met de geest, of met vuur. En hij die vandaag niet met de geest gedoopt wenst te worden, zal straks gedoopt worden met vuur. Dat is de zaak. Lees nu Matthäus 3. Vers 12. Ik heb het straks ook al gelezen trouwens. Daar staat Matthäus 3 vers 12. Ik zat in Malachi. Matthäus 3 vers 12. Iets eerder al, daar staat: ik doop je wel met water, zegt Johannes vanzelf, tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En dan komt het. Wiens wan in zijn hand is, hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dus verlies het vuur, wordt kaf. Even eerderling vind je het ook al, in vers 10, in vers eerder dus. En ook is reeds de bijl aan de wortel der boom. Alle boom dan die geen goede vrucht brengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En als de Heer Jezus later deze tekst in Handelingen 1 toepast, zult u zien dat het precies zo toepast zoals ik het u zeg. Want er staat hem in Handelingen 1. Gaan we eventjes kijken. Dat is vlak voor de Pinksterdag. Daar zegt Jezus tot hem, dus na zijn opstanding en voor zijn hemelvaartsdag, in vers 4. En als hij met hen vergaderd was, beval u hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten, zei hij, de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest en met vuur? Nee, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. En dat Jezus laat heel bewust dat tweede gedeelte wat Johannes de Doper zei, weg en met vuur. Want dat komt straks bij zijn wederkomst, broeders en zusters. Dat is heel duidelijk. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Dus nu doopt de Heer met de Heilige Geest allen die in hem geloven. Ze worden die ene geest tot één lichaam samengevoegd. En straks komt hij met de sikkerende hand om de ongoddelozen, het kaf, het onkruid te verbranden met onuitblusselijk vuur. En dan weet ik wel, dan zijn ze de warmdag met Handelingen 2 in verband met die tongen die daar op de hoofden van de discipelen waren toen de Heilige Geest over hen kwam. Maar dat was geen vuur. Er staat, dat waren tongen als van vuur. Dat is een groot verschil. Dat was een teken. En een bijzonder teken dat een boodschap inhield, vanzelfsprekend. Daar ga ik nu niet op in. Maar de vuurdoop heeft altijd te maken met oordeel. En dan moet ik zeggen, nogmaals, ik wil geen lettervreter weten, maar dit kan. Het doet mij altijd, het is bij mij altijd als voor een verkeerde een naald op een grammofoonplaat komt, als ik iemand wil zingen, doop mij met vuur. Denk er toch een beetje moeite mee. Denk ik, och, nou ja, ze bedoelt wel goed, maar dat moet toch eigenlijk niet, hè? Je moet het precies doen zoals de Bijbel zegt, dat is beter. Nog een vraag, die is geloof ik overgeschoten. Ja, Lucas 10. Met betrekking tot het feit dat de oogst pas bij de verleiding van deze wereld zal plaatsvinden, op wie heeft dan de oogst en de arbeiders, zoals in Lucas 10 vers 2 voorkomt, betrekking? Ja, dat is nog de moeilijkste vraag. Dat wil zeggen, een vraag die het meeste tijd kost. Maar er staat wel in Lucas, wat staat er? Lucas 10 vers 2, ja? En daar heb je natuurlijk ook al eens aan gedacht. Je kon misschien de tekst niet vinden, maar er staat: en na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht, 2 en 2, in iedere stad en plaats daar hij komen zou. En hij zei tot hen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Daarom bidt de Heer des oogsters dat hij arbeiden in zijn oogst uitstoten. Gaat heen, ziet, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. En dan krijg je de opdracht, ook gaan we even door, dat hele verhaal. In vers 9, en geneest de kranken die erin zijn en zegt tot hem, het koninkrijk gods is nabij gekomen. Enzovoort, enzovoort. En als er dan die 70 terugkomen, dan zeggen ze vers 17. En de 70 zijn wedergekeerd met blijdschap. En zeggen de heren, ook de duivel is ons onderworpen in uw naam. En hij zeide, ik zal de Satan als een bliksem in de hemel vallen. Zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden. Noem de kracht, alle kracht des vijands. En geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijft u daarin niet. Dat de geesten u onderworpen zijn. Maar verblijft u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemel. Ik lees dat hele verhaal. Om in de eerste plaats te zien dat deze opdracht aan de 70 niets te maken heeft met de opdracht die de Heer vandaag aan godsdienstnechten geeft in deze bedeling der genade. Bovendien wil ik elke prediker die er vandaag is, bij wijze van spreken, uitdagen om zich te houden aan de regels die hier in Lucas 10 gegeven zijn. Want ik ken zulke mensen niet die niet uitgaan om gemeenten te stichten, want dat staat hier niet. Die uitgaan, broeders en zusters, als schapen, als lammeren te midden van wolven, en prediken, het koninkrijk Gods is erbij gekomen. Dat is het loofwetterfeest. Dat is het duizendjaar vrederijk. Dat is hetzelfde evangelie wat Johannes predikte, bekeert u, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Datzelfde wat Jezus predikte, bekeert u, het koninkrijk is nabij. Dat is hetzelfde wat de 12 predikten, bekeert u, is het koninkrijk nabij. Maar ook de 70 prediker bekeert u, het koning is erbij. Wat is het resultaat geweest? Heeft Israël ze bekeerd? Nee. Ze hebben de koning verworpen. En het duizendjaar vrederijk kwam niet bij de eerste komst op aarde. Vandaar die lange tussenperiode. Maar straks als de gemeente is opgenomen, worden er weer geen één, Johannes de Doper. Hoewel er dan een Lia komt, waarvan Johannes een voorloper is. En geen 12. En geen 70, maar 144.000 arbeiders uitgezonden. 12.000 uit iedere stam van Israël met dezelfde boodschap. Bekeert u, want het koninkrijk Gods dat nu uitgesteld is, is dan weer nabij. Want de komst van de koning staat voor de deur. En zij zullen precies dezelfde krachten en volmachten hebben als de 70 om duivelen uit te werpen. Vergeet u dan niet dat juist in die tijd de grote duivel op aarde geworpen is. En dat de invloed van demonisme op aarde enorm groot is geworden, omdat de troon van Satan uit de hemel verwijderd is op de aarde. En dat dan ook inderdaad zal gebeuren dat ze huis aan huis zullen gaan en bij twee en twee worden uitgezonden en de hele wereld zullen doorgaan met diezelfde boodschap, bekeert u. Dat zijn de arbeiders van het laatste uur. En als je dan staat, bid dan de Heer dat de arbeiders worden uitgestoten. Staat niet dat de maaiers worden uitgestoten. Maar juist met het feit dat de oogsttijd nabij is, worden de arbeiders gevraagd om nog van die oogst te redden wat er te redden valt. En dat gebed wordt straks verhoord, broeders en zusters, maar dat zijn mensen die verzegeld zijn, die vol des Heilige Geestes zijn, die bekeerde Paulussen zijn, die een boodschap onder de heidenen hebben, en die in de kortst mogelijke tijd dat evangelie des koninkrijks, Matthäus 24, zullen brengen tot aan de einde der aarde. En dan zal de volleinding zijn, de oogst. Dat is Matthäus 24. Even lezen samen. Matthäus 24, dan ben ik mijn loosje al kwijt. Matthäus 24. Daar vindt u hetzelfde verhaal. En dan moet u luisteren. Dus weer een bewijs dat dat die redenering opgaat, de Bijbel kloppen. Want Matthäus 4 is de profetische reden van Jezus. Heeft niets met de opname der gemeente te maken, alleen met de oogsttijd en met Israël. En dan staat er dan in vers 3, dat en als hij op de lijfberg gezeten was, gingen de discipelen van hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Wat voor teken zijn?